Goeiedag, het is vandaag zondag 8 juni 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 464ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een opname van 3 juni 2024 in het Jissa ziekenhuis in Hasselt. Tijdens deze lezing bespreekt Wietse Wiels, voorzitter van SCEP en arts-neuroloog van beroep, mythes over de hersenen. Hersenschimmen. De opname duurde 1,5 uur. Ik heb het dus opgesplitst in 2 delen en vandaag horen jullie het 2e deel. Mythes over hersenen.
Nu, het is ook allemaal heel moeilijk te meten, hè. Hoeveel dat iemand beweegt, dat is nog relatief goed te meten. Of natuurlijk, ja, concrete zaken zoals hersenschuddingen of zo. In de Verenigde Staten zijn mijn collega's neurologen nogal vreed geobsedeerd door hersenschuddingen en zo. Hier zou je zeggen, bij ons, dat is nu het minst interessante dat er bestaat. Dus gewoon dat je een hersenschudding legt die in je bed zal wel overgaan. Maar natuurlijk, ze zitten daar met een land volle sporters en soldaten, dus dat is de hersenschuddingen langs alle kanten natuurlijk. En ja, zij hebben toch gezien dat er toch ook wel een duidelijk verband is van allerlei neurologische, psychiatrische problemen en hersenschuddingen, zeker als het er veel na elkaar zijn. En wat natuurlijk zo'n American footballer, dank u wel, of een soldaat natuurlijk wel het type voorbeeld voor is. En er zijn nog een aantal toch wel prikkelende resultaten. In het voetbal bijvoorbeeld heeft men in Schotland een zeer mooie studie, is veel gezegd, want het is een beetje griezelig, maar het is goed opgezet, waar men gezien heeft dat er een lineair verband is tussen allerlei neurologische ziektes, Alzheimer, Parkinson, ALS, en hoeveel keer dat een profvoetballer gekopt heeft op de bal, gemiddeld genomen. Dus echt zeer chockerend. En een van de studies geweest die ervoor gezorgd heeft, kijk, als het goed is, zeggen we het ook, dat ze bij de jeugd blijkbaar niet meer mogen koppen op de bal. Omdat men toch heeft gezien van zelf die lichte hersenschuddingen, als dat keer op keer is, dat is echt niet de bedoeling. Wat men eigenlijk van boksers al duizenden jaren weet, dat dat niet zo gezond is voor op je hoofd te laten pokken. Nu, trouwens, een heel lastige situatie. Ik heb u gezegd, bewegen is goed, sporten is goed. Als het gaat over jongeren en zo, de helft van de tijd ga ik door zo'n sportclub. En heel vaak is dat dan een boksclub. Daar natuurlijk helemaal voor. Nu, in onze volledig gejuridiseerde maatschappij, als die gasten dan willen boksen, dan moeten ze dus naar de neuroloog komen, uw dienaar, om te zeggen dat het oké is dat ze boksen. Ik vind dat altijd heel raar, want zeg, natuurlijk is dat goed, maar ik ga niet op een papier schrijven dat het goed is van op uw hoofd te laten bokken, want dat is niet zo. Dat is een zeer bizar, rare situatie. Er zijn ook dat soort attesten hoor, voor andere sporten. Natuurlijk, ik weet wel dat zeker bij klassiek boksen, dat over het algemeen zijn die niet bezig met op elkaars hoofd te kloppen, zeker bij de jeugd en zo, maar dat zijn rare situaties. Maar dus boksen niet gezond op dat gebied. Ah ja, alcohol, ook weer iets dat de laatste tijd, enfin de laatste jaren eigenlijk, moeilijk weg te slaan is uit het gezondheidsnieuws, politiek nieuws. Alcohol doodt hersencellen, dat is zo'n klassieker. Ja, dat is niet waar, hè. Dat is niet juist. Er is nog nooit enige reden geweest om aan te nemen dat alcohol als in 1 glas of 1 hoeveelheid of wat dan ook, dat hersencellen doodt. Dat is gewoon niet juist. Hè. Dat is echt niet waar. Maar dat blijft opduiken. Hè. Om de zoveel tijd dan zelfs een of andere expert of een huisarts die een boek geschreven heeft of zo. Ja, dat is niet waar. Nu, waarom zeg ik dat? Ja, omdat het niet waar is. Natuurlijk, en dat is een beetje het probleem dat ik toch vaak zie met dat onderwerp, is dat men heel moeilijk het onderscheid maakt tussen dat soort individuele paniek, extreme stellingen en ja, het chronisch gebruik van alcohol, en zeker dagelijks of quasi-dagelijks en zeker in grote hoeveelheden, dat natuurlijk evident schadelijk is voor ongeveer elk orgaan, inclusief de hersenen. Mijn eigen onkel die heeft zich dement en dan doodgedronken, en ik denk dat iedereen zo iemand, minstens één iemand in de familie heeft, dat is afschuwelijk alcoholisme. Maar die focus tegenwoordig op kleine hoeveelheden en hoe schadelijk het ook niet is. En het is al van elke slok doet je risico op kanker toenemen, stond er ergens recent. Zeg van ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Olifant in de kamer, namelijk alcoholverslaving en alcoholmisbruik. Daar gaat het dan niet over, maar altijd naar die focus op van oh, ben je slecht bezig als je een kava drinkt op de receptie na het werk? Ja, ik vind dat een beetje vermoeiend en veel moeite voor een heel kleine te verwachten winst, eerlijk gezegd. Hè. Terwijl, pas op, chronisch alcoholisme of chronisch alcoholmisbruik, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Hè. Dat moet ik aan niemand uitleggen. Zo. De hagedis in je hoofd. Iets wat je vaak ziet terugkomen bij neurologische, ja, of neurologisch-achtige, vaak eerder psychologische onderwerpen. Is het idee dat onze hersenen uit drie delen bestaan. Triune brain in het Engels. Hè, dus drie, ja, ik zou bijna willen zeggen drievuldig, maar dat is het natuurlijk niet, maar zoiets. Ergens in de jaren 60 bedacht door een Amerikaan, maar blijft nog altijd populair. Het idee is daar dat je van onder het zogenaamde reptielenbrein hebt, liever. Hè, die meer instinctuele, automatische bewegingen en handelingen stelt. Daarboven het emotionele brein of het dierlijke brein, die dan, ja, zoals de naam het zelf zegt, wat meer daarmee bezig is. En dan daarboven het rationele, menselijke brein. De hersenschors waar ik daar straks over sprak. Ja, dat is heel oude wijn nogthans. Hè. Dat gaat al terug naar Plato en Aristoteles, die ook in drie delen de ziel onderverdeelden. De ziel had niet per se dat religieuze bijklankje bij hun. En dat is ook gewoon niet juist. Hè. Dus gewoon biologisch gesproken is dat niet wat die structuren doen, of niet enkel wat die structuren doen. Neurologisch is dat ook niet juist, in al zin wanneer er daar bepaalde dingen van aangetast zijn, zijn dan niet de symptomen. En vooral ook biologisch, evolutionair gesproken, is dat niet juist, in de zin. Evolutie werkt niet, al zin er haaien, en die lijken dan altijd maar meer op muizen, en die lijken dan altijd maar meer op mensen. Nee, zo gaat dat niet. Hè? Dus dat je haaienhersenen hebt met dan een stukje muizenhersenen op, en dan mensenhersenen. Nee, het idee van evolutie is natuurlijk dat er een gedeelde voorouder is. En daardoor weten we ook meer en meer, zowel op anatomisch niveau, dat hersenen van muizen of van haaien er eigenlijk helemaal niet zo uitzien als dat je zou denken in dat model. Maar ook op basis van gedrag, ja, dat dat dus totaal niet klopt. Hè, dat zeer veel diersoorten veel rationeler gedrag, of moet ik het zeggen, stellen dan we zouden denken. Hè, met name vogels, die familie zijn van de reptielen, zoals u misschien weet, hè, maar dat vogels eigenlijk wel zeer rationeel lijkende handelingen stellen. Dus dat is ook niet juist, dat idee van die driedelige hersenen. Nu, het is wel belangrijk om daar een verschil te maken bij een soort beeldspraak over de hersenen tussen. Is dat beeldspraak? Probeer ik u daarmee iets uit te leggen. Is dat een soort kapstok? Wanneer je les geeft daarover, of wanneer dat je aan psychotherapie doet, hè, bijvoorbeeld in verband met alcohol of verslaving, hè, als je daar een verhaal om maakt van iemand, hè, dat dierlijke nood om iets te gaan gebruiken of zo, en kan ik daar afstand van nemen enzovoort. Dat is allemaal prima, maar dat is nog iets anders, dat zeggen van kijk, ja, zo werken de hersenen, wanneer dat gewoon niet waar is en dat het veel ingewikkelder is en gewoon bepaalde zaken niet juist zijn. Hè. Maar dus dat blijft wel terug bovenkomen, dat verhaal van die drievoudige hersenen, soms met een nieuwe naam en onder een nieuw jasje, maar dan blijkt vaak toch vrij snel dat het daarover gaat. Voilà, nu vinden jullie deze presentatie interessanter. Ik heb er een hersenscanner ingestoken. Dat is een zogenaamde functionele MRI. Een MRI is een magneetscan, NMR noemen ze dat vroeger. Maar die N staat voor nucleair en daar hadden de mensen te veel bang van, dus dan hebben ze die N eruit gehaald. En met die vlekjes, dat is dan de fMRI. Wat is het idee daarvan? Een MRI, dat heeft ermee te maken dat alle atomen een bepaald magnetische lading hebben, een magnetische oriëntatie. De MRI, dat is een enorme magneet, die trekt al die atomen in een bepaald veld. Dat stelt energie vrij. die computer of die machine die meet dat en die maakt daar dan een soort beeldje van. Wat is fMRI? fMRI gaat meten wanneer er in bepaalde regio's lichte magnetische veranderingen zijn die ermee te maken hebben dat het bloed minder zuurstof bevat tegenover andere regio's waar het bloed meer zuurstof bevat. En wat is dan de logica? Ja, daar is misschien meer hersenactiviteit, dus het zuurstofgehalte in het bloed daar daalt een beetje. Bolt noemt dat bloed oxygen related contrast. En dat wordt door de computer dan tot dat soort beeldjes gemaakt. En ja, zo zijn er heel veel studies, vooral psychologische studies, mee gedaan. Nu, wat is het probleem? Ja, wat meet je eigenlijk? Dat contrast, dat is iets dat door de mens bedacht is, met computers. Dat zijn gemiddeldes van heel veel metingen. Elk toestel is daarin anders. Bijvoorbeeld, het is algemeen geweten dat je binnen één studie of één paper over zoiets niet met verschillende toestellen mocht werken, want het verschil tussen die verschillende toestellen is vaak al te groot om er nog iets zinnig over te kunnen zeggen. Ja, het feit dat daar dat magnetisch signaal wat verandert, dat wordt geïnterpreteerd als het feit dat daar activiteit is. En dat zal ook wel min of meer juist zijn. Maar ja, dat is een beetje een bekende vergelijking is van te zeggen, van te weten wat er aan de hand is in New York door te kijken waar het licht aan is 's nachts. Dat is natuurlijk een beetje een creatieve vergelijking, maar er valt wel iets voor te zeggen. Dus je weet niet goed wat dat eigenlijk meet. Reproduceerbaarheid, wat wil dat zeggen in de wetenschap? Als je een interessant resultaat hebt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat een andere groep onderzoekers, liefst aan de andere kant van de wereld, die niks met u te maken heeft, dan nog eens opnieuw doet op exact dezelfde manier en terug hetzelfde vindt. Nu, de overgrote meerderheid van de studies in de wetenschap, zeker dat soort wetenschap, wordt nooit gereproduceerd, omdat ja, dat interesseert niemand, daar krijgt niemand geld voor. Wetenschappelijke tijdschriften willen dat niet publiceren, enzovoort enzoverder. Waardoor ja, dat je dus met een enorme zee aan resultaten ziet van twijfelachtige kwaliteit. En het is niet gezegd dat die niet juist zijn of niet betrouwbaar, maar je weet het eigenlijk niet goed. Statistiek van hetzelfde, al die beeldjes, ja, dat zijn geen beeldjes, dat zijn allemaal keuzes die gemaakt worden door mensen en computers, waar allemaal ja, marges mee gemoeid gaan, betrouwbaarheidsintervallen, p-waardes, bla bla bla. Het is niet dat je in een MRI gaat liggen en dat daar ja, zo foto's uitrollen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. Een foto in een tijd, zoals ze nu nog dingen, van uw enkel of van uw naam, dat is wel degelijk nog altijd een foto. Maar dit zijn allemaal ja, bergen data waar iets bruikbaar van gemaakt wordt natuurlijk. Is de vraag, ja, wat maak je daarvan? Hoe heb je dat ervan gemaakt? Hè? Dus het is niet om te zeggen dat dat soort studies niet zinvol zijn, maar er zijn zeer veel kanttekeningen bij te maken voordat er grote uitspraken over gedaan kunnen worden op maatschappelijk niveau of zo. Wat komt er hier? Ah ja. Weet er iemand wat dat is? Ja, ik wacht tot er iemand de Maagd Maria zegt en dan. Nee, kunnen we eigenlijk niet goed zien. Hè? We kunnen nu iemand zien wat dat is. Een dak, een kerk, ja. Zeer juist. Goed, er komt daar nog iets in. Kan iemand zien wat dat is? Dus het waren allemaal foto's of allemaal afbeeldingen van het schilderij van Breugel, Parabel der Blinden, het kerkje van mijn geboortedorp, Sint Annabede. En waarom toon ik dat? Ja, dat zijn dus wel degelijk allemaal afbeeldingen of allemaal aspecten, zal ik maar zeggen, van datzelfde iets. Hè. Het is allemaal hetzelfde, maar het ene niveau of de ene manier om daarnaar te kijken is natuurlijk al nuttiger als de andere. Hè. Wat zien we hier? Ja, niet zoveel. Hè. Hoogstens kun je hier als informaticus of zo naar kijken en denken, nou, wat voor programma heeft die gebruikt? Dat is precies geen vetten, zoveel pixels, dit en dat. hier, dat is al wat beter. Een of andere student archeologie zou kunnen zeggen, wat heeft dat soort verf gebruikt, of dit of dat. Zo gerestaureerd, het heeft te veel in de zon hangen, whatever. Ja, dit is gewoon niet zinvol, want het is te ver. Dat is een typische reproductie van een schilderij. Nu, je kunt er ook zo naar kijken natuurlijk. Dus dat is in de galerij in Napels waar dat hangt, dat werk. Dat is nog altijd wel degelijk hetzelfde werk. Dat is het kerkje bij mij in het dorp, zoals het er nog altijd staat. Ja, dat is allemaal hetzelfde ding, maar op een andere manier bekeken. Waarom zeg ik dat? Ja, het een is niet juister als het ander. Het een heeft geen overwicht op het ander. Maar afhankelijk van wat uw vraagstelling of wat uw doel precies is, is het natuurlijk wel nuttiger om op een bepaalde manier ernaar te kijken. Hè. Als er daar Japanse toeristen bij mij in de straat komen en die willen graag dat kerkje zien en ik geef ze het adres van dat museum in Napels, ja, dat is niet zo nuttig natuurlijk. Alhoewel. Hè. En dat is ook iets wat, wanneer je naar de hersenen kijkt, in maatschappelijke thema's, belangrijk is. Hè. Het is een bekende beeldspraak ondertussen, maar een van de oudste versies dat ik het heb gevonden, is hier in de 18e eeuw, denk ik, een gedichtje van Engelsman over zes blinde oude mannen in Indië, en die nog nooit een olifant hebben gezien, en ze voelen dus aan die olifant al elk een ander stuk, en ze geven elke keer een andere beschrijving, omdat ze natuurlijk de olifant in het algemeen niet zien en niet weten wat het is. Dat is een beetje een typische beeldspraak die vaak wordt gebruikt om dat soort problemen aan te duiden bij maatschappelijke problemen. Of bijvoorbeeld in de medische wereld is ook een beetje een cliché die olifant, om te kijken van de cardioloog die kijkt daarnaar, de nefroloog die kijkt daarnaar, de orthopedist die kijkt daarnaar, maar wie kijkt er nog naar het totaalplaatje? Nog een andere, die voor de laatste tijd wel nogal in het nieuws komt of geweest is, het is nu wel minder natuurlijk, maar is dat verhaal van die eerste 1000 dagen en zo. En dus zelfs, er zijn zelfs wetten rondgemaakt waar dat op die manier geformuleerd is. Het belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Hè. Biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. Het is ook opvallend dat biologisch en medisch daar op die manier bij moet, en zelfs voor het maatschappelijk. Ik ga zoiets zeggen wat ik daarmee bedoel. Heel bekende afbeelding in deze. Wat daar staat is 3 jaar oude kinderen. Normaal en extreme verwaarlozing van een zekere Bruce Perry, een dokter in de Verenigde Staten, ja, die daar zowat zijn carrière aan gewijd heeft. Nu, wat is hier het probleem? Ja, je ziet dus dat die hersenen zijn veel kleiner. Het is zo'n schijfje, een doorsnede. Wat is het probleem? Dat hier is letterlijk het enige wat er van die foto geweten is. Ja, die ene schedel is al dubbel zo groot als een andere, dus dat kan al niet dat even oude kindjes zijn. Het is een zeer lage kwaliteit foto. Voor de rest is het niet op hetzelfde moment doorgesneden. Wat is normaal? Wat is extreme neglect? Wat bedoelt hij daarmee? Voor hoe lang? Daar is niks geweten over die foto, maar die verschijnt in elke presentatie die over dat soort dingen gegeven wordt en ooit. Nu, wat is daar dan het probleem van? Ja, ik stel mij de vraag, ten eerste, ja, puur wetenschappelijk. Ja, uiteraard, wat zet je eigenlijk aan het vergelijken? Is dat wel zo? Zijn die allebei 3 jaar? Wat is het verhaal? Wat is extreme verwaarlozing en zo verder? Omgekeerd, we weten natuurlijk dat in bepaalde precaire socio-economische omstandigheden, ik ben daar weer, is er natuurlijk meer kans op ontwikkelingsachterstand, meer kans op alcohol, meer kans op geweld, drugs enzovoort enzoverder, incest, al wat je wilt. En het is jammer genoeg ook vaak zo dat kinderen met een achterstand of kinderen die anders zijn dan anderen, meer klappen krijgen, meer slecht bejegend worden enzovoort. En dus een beetje de kip of het ei. In de Amerikaanse psychologie, kinderpsychologie, is er zo een geval. Ik ben even haar naam kwijt. Dus een meisje, godverdikke, hoe heet ze weer, ik weet het niet meer. Opgegroeid in de meest afschuwelijke situatie, vastgebonden aan een houten plank en al wat je wilt. En allee, ernstig misbruik in haar vroege jeugd en dan daaruit bevrijd kunnen worden en eigenlijk de rest van haar leven dan bestudeerd door psychologen en professoren allerhande. Dat meisje kon niet praten, maar had wel een zekere groei van contact met bepaalde mensen en zo, kon iets van wederkerige communicatie, soms maar geen taal. En dat is dus ja, een nog altijd durend debat of dat meisje eigenlijk van haar eigen al bijvoorbeeld ernstig autistisch was, of dat die zo gewoon is door dat misbruik. En is eigenlijk allebei bijna niet aantoonbaar gebleken. Hè. Dus zeer moeilijk. Dat is het wetenschappelijke. Nu het ethische of het maatschappelijke. Ja, stel nu dat we dat niet zouden kunnen zien op een scanner. Zou het dan goed zijn om kindjes extreem te verwaarlozen? Dat stel ik mij dan altijd die vraag een beetje. Hè. Moet dat altijd gebiologiseerd worden? Moet je dat op de scanner zien? Moet dat zien? Oh kijk, is dat slecht voor de arbeidsmarkt als je babytjes slaat? Ja, pardon. Vind ik altijd een beetje een merkwaardige insteek om daar zoveel aandacht aan te besteden. Je kunt ook gewoon het zeer problematisch op zich vinden natuurlijk. Hè. Hier bijvoorbeeld zien we een beeld uit de hongerwinter in Rotterdam en de rest van Nederland, wanneer er in het tweede deel van de Tweede Wereldoorlog door... Ik ben juist vergeten hoe dat het weer kwam, maar zo in toestand met graan en brood en leveringen en zo. Enorm veel mensen verhongerd zijn. En ook veel kindjes die toen geboren zijn, van hongerige moeders, die dan allerlei ziektes gekregen hebben, waaronder vrij veel schizofrenie. En dat is een van de startschoten geweest van het idee van oké, schizofrenie, misschien komt dat niet door te veel te masturberen of niet naar de mis te gaan of zo, maar wel degelijk omdat er ergens toch iets niet juist is in de hersenen. En alweer is dat natuurlijk heel interessant en heel belangrijk geweest op die manier, maar alweer moet dat altijd biologisch of neurologisch gekoppeld zijn als je sommige dingen nu eenmaal verschrikkelijk vindt of zegt van nee, dit aanvaarden we niet, dat doet je niet met kinderen of met volwassenen trouwens, zonder dat je dat moet kunnen zien daarna of zo. Dan, hier zie je een interessante materie, links de slechte afbeelding, maar het is een deel van de vervoering van de zaligen van Jeroen Bosch, Hieronymus Bosch. Wordt meestal geschreven, maar Jeroen Bosch is makkelijk om te zeggen. Wat er opvallend is, omdat hij daar, het is een stukje uit de grote schilderij, maar het fameuze licht aan het eind van de tunnel, het lijkt er toch wel zeer sterk. Er staat ook een figuur in, zit je niet zo goed misschien. Het was natuurlijk een Nollander, Jeroen Bosch, wie weet wat dat hier allemaal gerookt die mensen. Van onder een sjamaan van een of andere stam. Het is nu ook heel hip van daarop bezinning en zo naartoe te gaan en te kijken van ja, wat hebben die mensen allemaal voor wijsheid over het universum vergaard. Rechtsonder de middeleeuwse mysticus Jan van Reusbroek, die kwam uit een dorpje naast dat van mij, allemaal zeer mystieke ervaringen en zo zijn er natuurlijk mystieke tradities in allerlei godsdiensten, of niet per se godsdiensten, maar culturen. Rechtsboven in de islamitische traditie zat Ibn Arabi, ook die ongelooflijke dingen geschreven heeft, dat je denkt van, wat ervaart hij allemaal, hoe kan hij dat zo ervaren hebben over al die culturen heen. Een heel interessant onderwerp voor antropologen, sociologen, psychologen, die religieuze, mystieke ervaring doorheen culturen. Nu, wie weet kunnen we dat allemaal verklaren op één simpele manier, met paddenstoelen. Hè. Zoals er een hype is met psychedelica in allerlei therapieën de laatste jaren, zeker psychiatrisch, maar ook voor lichamelijke ziektes, zijn er ook wel een aantal, geschiedkundig culturele hypes, hè. Waarin dat ronduit gezegd wordt van ja, de reden dat de mens zich onderscheidt van andere apen is omdat ze zijn beginnen champignons eten en dingen zien die er niet zijn en zo. Ik zweer het u. Toch allemaal wel bijzonder simplistisch eigenlijk. Alsof dat er altijd zo een duidelijk gegeven verklaring voor iets moet zijn. En dan hebben we het ineens allemaal begrepen hoe dat iets dat zo ingewikkeld is als de menselijke cultuurgeschiedenis, dat we dat allemaal zo hadden kunnen snappen. Ja. Ik heb daar toch mijn grote twijfels bij, als ik zo niet zie. Ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Hè? Wat moeten we hier nu eigenlijk van maken? Ik heb verteld, inzicht versus die overmoed, die hubris, moeten we daar voorzichtig mee zijn. Vooruitgang versus dan weer cynisch zijn van, oh ja, het zal wel dit of het zal wel dat. Nee, dat denk ik niet. Wat ik voorsta, persoonlijk, moet natuurlijk zelf weten wat dat je voorstaat, is wat Russell, de Engelse, enfin Britse, filosoof, wiskundige, zei, liberating doubt noemde hij dat, bevrijdende twijfel. Dus ik denk als je gewoon dat soort dingen ziet, hè, van te twijfelen, hoe weten we dat, hoe zou dat komen, kunnen we daar kanttekeningen bij plaatsen. Ik denk dat dat altijd ons vooruit, alleen maar vooruit kan helpen en eigenlijk zeer nuttig is en ook dat je daar veel voldoening uit kunt halen. En nu zal ik met plezier wat vragen beantwoorden. Dus ik hoor ze graag. Dank u.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei: in de Bijbel, noch in de Koran, is de huidige wijze van slachten voorgeschreven. Verdoofd slachten kon niet verboden worden. De huidige techniek bestond niet eens. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.